Hi, hartelijk welkom bij de podcastserie over Legenden langs de kust. Een verhalenbundel waarin lokale verhalen en legenden van Katwijk, Noordwijk en Wassenaar in een nieuw jasje zijn gestoken door verschillende auteurs van Nibisa Publishing House. Je luistert naar aflevering 2, waarin de schrijvers onder meer vertellen wat hun zo aantrok in de verhalen die ze hebben uitgewerkt. En we duiken wat dieper in de verhalen van Joost en Wianda. Ik ben de host van deze podcast, Marieke Frankema, maar ik doe het echt niet in mijn eentje hoor. De andere Nibisa auteurs zijn er ook bij.
Hoi, ik ben Atalanta Nomura.
Hoi, ik ben Joost.
Hoi, ik ben Mark.
Hoi, ik ben Rianne.
Hoi, ik ben Rick.
Hi, ik ben Wianda.
Ja, en om dan meteen maar met Wianda verder te gaan. Wianda is dus het jongste lid van Nibisa en is toch met de bundel meegegaan. Ik interviewde haar over hoe ze het ervaren heeft en waar haar verhaal over gaat.
Ik heb het verhaal Dompad Dieppad geschreven en dat speelt zich af in Noordwijk.
Wat voor onderzoek heb je gedaan om dit verhaal te kunnen schrijven? Ben je ergens in artikelen gedoken of in Google Maps of wat heb je gedaan?
Nou, ik ben naar Noordwijk zelf gegaan. Ik heb het pad bewandeld en dat sowieso. Ik heb de route eigenlijk gelopen die uiteindelijk mijn hoofdpersonage loopt. Dus dat is heel erg leuk. En toen ben ik ook in Noordwijk in de bibliotheek gaan zitten. En heb ik allemaal boekjes ook gelezen en doorgebladerd over de geschiedenis van Noordwijk. En hoe Noordwijk er vroeger uitzag in verschillende eeuwen. En hoe groot het was. Wat belangrijke locaties waren. En ik heb vooral onderzoek gedaan naar het gerechtshof, dus, dat er heel even dat heeft gezeten. En het weeshuis, die er echt heel kort is geweest. En die ik ook in mijn verhaal heb verwerkt.
Oh, nice. En hoe was het voor jou het schrijfproces? Hoe is dat in zijn werk gegaan voor jou, voor dit verhaal?
Ik kwam er natuurlijk heel laat bij. En toen was het heel even snel ook maar een verhaal voor in de bundel. Dus ja, ik ben eigenlijk zo snel mogelijk aan de slag gegaan. Wat ik heel grappig vond, was dat ik al heel snel heel veel voelde voor dit verhaal. Ik had heel snel mijn hoofdpersonages waar ik ook, nou ja, meteen heel betrokken bij was. En die ik helemaal voor me zag. Waardoor het ook heel snel ging en heel makkelijk ging. En ik had wel een beetje stress over hoe historisch correct het moest zijn. En alles nagoogelen en sommige dingen kwam ik gewoon niet te weten. En dan moet je zelf gaan invullen en dat vind ik dan een beetje eng soms. Maar ja, verder, het was heel leuk en het ging heel automatisch. En ik heb ook echt het gevoel dat het verhaal heel erg past bij wie ik ben. Dus dat is heel prettig.
Ja, mooi is dat. Hier volgt vast een klein stukje uit Dompad Dieppad. Goeiedag, meneer. De fel oranje zon stond nog vlak boven de horizon. Hedwig deed haar best om haar hoofd zo te keren dat ze er zo min mogelijk last van had. Ze had zichzelf midden op het pad geplaatst, zodat de vishandelaar niet gemakkelijk om haar heen zou kunnen lopen. Kennelijk was dat niet eens nodig geweest. De man, die vermoeid voor zich uitstaarde, stopte gewillig. Over zijn gezicht liepen diepe groeven, ontstaan door ouderdom, zorgen en slaaptekort. Mag ik u wat vragen? Ondanks de hoofdpijn die haar al dagenlang in de weg zat, schraapte ze het laatste beetje energie dat ze in zich had bij elkaar om vriendelijk te glimlachen.
Natuurlijk, kind. De man leek haar verrast in zich op te nemen. Je ziet er niet heel goed uit, meisje. Waarom zwerf je zo vroeg op de ochtend over straat?
Terwijl ze zijn vraag beantwoordde, bewoog Hedwig zich voorzichtig naar de andere kant van zijn handwagen, zodat de man zich van zijn koopwaar af zou moeten wenden. De geur van vis was aan deze kant nog net zo sterk. Ze voelde hoe haar maag bezig was om zichzelf op te eten, om zo nog iets binnen te kunnen krijgen. Ik ben op zoek naar mijn broertje. Ik zou op hem passen, ziet u. Moeder zal zo boos zijn. Ik ben hem op dit pad uit het oog verloren.
Hoe ziet je broertje eruit, kind?
Vanuit haar ooghoek kon ze zien hoe de kleine Roelof uit de bosjes tevoorschijn kwam en naar de houten kar vol vis sloop.
Nu was het van belang dat ze niet in zijn richting zou kijken. Als ze dat zou doen, zou ze hem verraden. Nou, Wianda vertelde al hoe blij zij was met haar keuze voor Dompad Diefpad en ik denk dat ik niet anders kan dan het met haar eens zijn. En sowieso is het ook een heel interessant gegeven om te kijken hoe iedereen tot de keuze is gekomen voor de legende die zij hebben uitgewerkt.
En wat sprak jou aan in die originele legende?
De originele legende is best wel heel erg bekend, als in hij is in meerdere bronnen opgeschreven. En het gaat over een man die nachtwaker is in Katwijk en die daar een rare bijeenkomst van katten heeft gezien. En vermoedt dat het hier gaat om heksen die zich hebben omgetoverd in de gedaante van katten en in die vorm aan het vergaderen zijn geweest. En het meest bijzondere aan deze legende, want dit soort legende komt wel voor ook in andere, op andere locaties. Maar in dit geval is het ook echt opgenomen in een officiële akte door de Schouten en de Schepenen. Omdat de nachtwaker, die overigens Pauwels Pieterszoon heet, een van de katten bij zijn, bij het geconfronteerd worden met deze katten, heeft gedood. En helaas weten wij dan weer niet of er iemand in het dorp Katwijk is geweest die daarna op vreemde wijze omgekomen is. Dat zou natuurlijk een leuk bewijs zijn geweest voor het echte bestaan van heksen. Maar het feit dat de Schout en de Schepenen de moeite hebben genomen om het in een officiële akte op te nemen, dat sprak mij wel aan.
Wat ik eigenlijk het meest geniale vind van het verhaaltje is dat het eigenlijk het probleem blootlegt van de gehele mensheid. Iemand die wil iets doen om goed te doen, wat dan door anderen weer misbruikt wordt, waardoor er weer oorlog komt. En dat was deze legende is bedoeld om kinderen te verhinderen in het water te springen, zodat ze niet verdrinken. En daar hebben ze dus weer iets van gemaakt, waar ik dus weer lekker duister verhaaltje van gemaakt heb.
Ja, zo'n keuzeproces is voor mij persoonlijk heel intuïtief. Je ziet iets staan en je denkt meteen, oh, dat is het. Of je hebt meteen zoiets van, weet je, het is maar net wat je grijpt. En de verhalen die mij grepen, die stonden eigenlijk al heel snel in mijn hoofd. Als verhaal stonden ze al vrij snel. En vooral het brandenzeigertje en het verhaal met de kabouters, ik ga er in een latere aflevering meer over vertellen, die waren meteen in mijn hoofd gewoon poef aanwezig. En meteen ook wist ik waar ik naartoe wilde en waar ik uitbreiding van wilde, wat ik wilde maken, wat ik moest onderzoeken. En dat heb ik gedaan. En het derde verhaal, dat was wat uitdagender wat dat betreft, maar ook daar had ik heel veel lol met het uitwerken van wat doet één individu nou tegenover een wat grotere gebeurtenis. Dus dat keuzeproces, dat is voor mij altijd een stukje creativiteit dat zich meteen uit op het moment dat ik ergens mee geconfronteerd word, eigenlijk.
Als eerste koos ik het verhaal van Berkhei, omdat dat ging over een verdwenen dorp. Ja, dat triggerde zoveel fantasie bij mij. Ik dacht, dat moet van alles gebeurd zijn. Hoe is dat verdwenen? Wat speelde zich daar af? Dat ik meteen dacht, daar kan ik wel iets mee. Daar kan ik iets moois over bedenken. Ja. En het tweede verhaal, dat is Jeroen van Noordwijk. Dat, in de tweede ronde waren alle spannende verhalen met vikingen en Noormannen. En zo en verdwenen dorpen al verdeeld. En toen kreeg ik het, dacht ik, laat ik Jeroen van Noordwijk nemen, omdat het een missionaris was, een christelijke missionaris, wel in de vikingentijd, maar die periode interesseert me enorm, die vroege middeleeuwen. En dat was een mooie kans om ze uit te zoeken hoe dat nou precies zat in dat deel van Nederland in die tijd en hoe dat allemaal verliep. Dus ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk ook wel ontzettend veel energie in heb gestoken en ontzettend veel lol aan heb gehad om dat zo te schrijven.
Ja, wat leuk. Want wat voor onderzoek heb je allemaal gedaan naar de achtergrond van de verhalen?
Voornamelijk op het internet en ook gepraat met Mark. We zijn een keer met alle Animistische leden naar Katwijk geweest om daar rond te wandelen, ook in de duinen waar Berkhei heeft gelegen. Dus het was ook wel mooi om te zien. En daar bij Katwijk zie je ook het oude, waar de Rijn nog de Noordzee instroomt. Maar dat is nog maar heel klein stroompje met een grote grote dam ervoor voor mij. Terwijl ik al wist dat het vroeger de voornaamste monding van de Rijn moest zijn geweest. Die tegenwoordig dan bij Rotterdam ligt. Dus ja, dat was, voor mij was dat sowieso een mooi moment. Omdat ik had dat, mijn voornaamste onderzoek was online. Kijken hoe zat dat vroeger, kaarten, oude verhalen. Om dan daar ter plekke te zijn en daar die grote dam te zien en dat hele kleine stroompje. En om te weten dat daar in de tijd bijvoorbeeld van Jeroen van Noordwijk een echt enorme Rijnmonding lag. Ten grootte van ja, het water wat nou allemaal bij Rotterdam wegstroomt. Dacht ik, nou, dat moet echt wel indrukwekkend zijn geweest toen. Nou, dus een combinatie van in die dorpen rondwandelen en ter plekke kijken. En ook heel veel natuurlijk oude publicaties op het internet afstruinen. Heb ik tot die verhalen geleid.
Leuk. En wat heeft je het meest verrast tijdens het schrijven van het verhaal? Of van de verhalen?
Het meest verrast? Ja, voor mezelf dat ik... Het verhaal van Berk, hij ging over een verdwenen dorp. Maar het is eigenlijk, als je dan eenmaal... het verhaal ging op een gegeven moment zichzelf schrijven, vond ik. Wat mij heel fascineerde aan de geschiedenis is dat het eigenlijk een soort ketterdorp was van verstotenen. Mm. En dan, maar volgens de lokale historici lijkt het er toch op dat heel veel mensen uiteindelijk uit dat dorp een thuis hebben gevonden in Katwijk. Omdat veel mensen bijvoorbeeld nooit de achternaam Berkhei hebben. Dus uiteindelijk is het dorp van Ketters toch opgenomen. Is allemaal gevlucht, die mensen. Die zijn toch opgenomen in Katwijk. En ik dacht, nou, dat vind ik wel speciaal eigenlijk. Als je eerst mensen zo verguist en ze dan toch uiteindelijk een plaats geeft in je eigen dorp. Dus dat pakte me eigenlijk nog het meeste uit die hele geschiedenis van Berkhei. En uiteindelijk gaat daar het verhaal over. En maar heel gedeeltelijk over de ondergang van het dorp zelf. Al is dat natuurlijk ook wel spectaculair. Dus ik vind dat eigenlijk wel een heel geslaagd verhaal, wat eigenlijk zichzelf min of meer schreef.
Mooi.
En Jeroen van Noordwijk, dat is wel veel meer een historische studie geworden. En waarbij ik ook heel veel heb gekeken naar hoe zag het landschap er toen uit, bijvoorbeeld. Omdat je kunt je daar altijd heel erg in vergissen als je gewoon zegt, nou, ik weet hoe het eruit ziet en dan zet ik daar die heilige neer en dan gaat het vanzelf. Maar zeker in Nederland speelt het water en het loop van die rivier echt een enorm belangrijke rol. Dus ik heb daar echt wel probeer in te duiken. Hoe ging dat toen? En dan kwam er dus ten eerste achter dat die Rijn, die tegenwoordig als onder het Mom van Maas bij Rotterdam de Noordzee instroomt, dat die vroeger dan bij Katwijk. De Noordzee, en dan moet Katwijk dus een heel belangrijk centrum zijn geweest. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat Rotterdam nu is. Dus ja, wat eigenlijk voor mij een beetje een soort dorp is, moet denk ik in het jaar 800, 900 echt wel een internationaal knooppunt zijn geweest. Dus dat verraste mij wel. En ook wel dat die achterland, dat al het leven zich in die duinen afspeelde, want dat was het enige wat droog bleef. En daarachter was dus heel veel moeras. Hè? Dat was allemaal onontgonnen. Dus je had eigenlijk een soort twee stedengebied. Je had die hoge ruggen daar bij Utrecht. En dan een hele hoop veen en niks. En dan had je die steden in de duinen. Dus ja, dat is ook een heel ander Nederland dat wij nu kennen. Dus dat vond ik wel fascinerend.
Ja, en een stukje van die geschiedenis van Nederland, een stukje uitgelicht, krijgen we ook in het verhaal Berkhei van Joost. Tessa werd wakker omdat iemand een lamp aanstak. Ze deed haar ogen open en zag haar vader. Hij droeg zijn laarzen en een dikke mantel, stug van de lijnolie. Een lantaarn hing in zijn rechterhand. Wat is er? De storm is wel erg zwaar, Tessa. Het water komt tot aan de duinen, zeggen ze. Ik moet die dwaze Dammes en Cornelis gaan helpen met hun boten, anders spoelen ze weg. God straffe die dwarskoppen. Blijf hier bij je moeder. Tessa knikte. Haar vader trok de deur open. Een gordijn van water waaide naar binnen. Buiten was het voetpad veranderd in een modderstroom. Mannen liepen met stevige pas en zwiepende lantaarns naar de duinen, terwijl ze vloekten alsof ze duivels waren. De deur sloeg dicht. De wind huilde rondom hun huis en regen ratelde tegen de luiken. Zo kon ze niet slapen. Ze pakte de huisbijbel en stak een olielampje aan om psalmen te lezen voor haar vader en de boten. Haar ogen dwaalden over de regels, maar ze kon zich er niet op concentreren.
Wat deed een brei van letters ertoe? God was buiten bezig. Ze sloeg het boek dicht. Ik wankelde niet, was de laatste zin die haar bijgebleven was. Wankelde zij? Deed ze wat God verlangde door hier zo warm te blijven zitten? Hoe zou het met Gjalt en Silke zijn? Als de storm zo hevig was, werd Berghei ook zwaar getroffen. Ondanks alle verplichte aanplant van helmglas, sloeg daar elke winter toch weer duin weg. En hun huis was niet zo stevig als het hare. Hoe langer ze erover nadacht, hoe onrustiger ze werd. Gjalt had haar gered van die meiden. Het minste wat ze kon doen, was nu bijspringen. Tessa stond op. Zo in het donker zou het niemand opvallen dat ze wegging. Ik moet dit doen, dacht ze. Het was Gods wil, anders maakte hij haar niet zo bezorgd. Ze pakte de ruwe wollen cape die ze voor haar verjaardag had gekregen, schoot haar klompen aan en sloop het huis uit. Achterlangs, zodat niemand haar zou opmerken, liep ze de duinvallei in. Dikke regendruppels sloegen op haar mantel en ondanks de waslaag duurde het niet lang tot hij helemaal doordrenkt was. Het pad door de vallei was één grote plas inmiddels, dus ze moest over de toppen klimmen. Op het hoogste punt kon ze de lantaarnlichtjes zien op de kusten van Katwijk en Berghei. Mannen die gestaag probeerden hun schepen te redden van de monsterlijke golven met witte schuimkoppen. Ze slikte. Zo woest had ze de zee nog niet eerder gezien. Weerlicht zette de duinen in een heldere gloed. Bij Berghei sloeg een enorme golf tussen twee duinen in, op de plaats waar de doorgang naar het dorp liep. Een klif van zand stortte ineen. Tegen Gods wil was niets bestand. Tot zover alweer de tweede aflevering van Legende langs de kust, de podcast. Volgende keer krijg je weer een diepere duik in het schrijfproces, wat iedereen verraste tijdens het schrijven van de verhalen. En natuurlijk lichten we ook weer een paar schrijvers en hun verhalen uit. Tot dan! Deze podcast is een initiatief van Nimisa Publishing House. Wil je meer weten over de uitgeverij, over het boek Legende langs de kust of over de schrijvers? Kijk dan op www.nimisa.nl. Dat is nimisa.nl. We zien je graag bij de presentatie van de bundel op 18 november 2023 in het Katwijks Museum of op een van de vele fantasy festivals waar we geregeld staan met onze boeken. Nimisa. Elk boek een belevenis.